Gemeente, nog even deze mededeling dat de kerkenraad aanstaande dinsdag hoopt te vergaderen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft en des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht en des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart hen gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 140, het vierde vers. Bescherm mij voor de goddelozen, o Heer, o rechter van het heelal. En het dertiende vers, de vromen zullen u verhogen. 140, vers 4 en 13. Het woord des Heren uit het evangelie naar Matteüs, het 25e hoofdstuk, de versen 31 tot en met 46. Matteüs 25, vers 31 tot en met 46. En daarna zingen we Psalm 9, vers 8. Hij zelf zal aan het wereldrond het recht doen horen uit zijn mond. Psalm 9, vers 8. De schriftlezing is dus Matteüs 25 vanaf het 31ste vers. En wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken vergaderd worden en hij zal ze van elkander scheiden gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot zijn linkerhand. Alsdan zal de koning zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn, komt gij gezegenden mijns vaders, beërft dat koninkrijk, het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Want ik ben hongerig geweest, en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzigd, of dorstig en te drinken gegeven? En wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien en geherbergd, of naakt en gekleed? En wanneer hebben wij u krank gezien of in de gevangenis en zijn tot u gekomen? En de koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. Dan zal hij zeggen ook tot degene die tot zijn linkerhand zijn: Gaat weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij niet geherbergd, naakt, en gij hebt mij niet gekleed, krank en in de gevangenis en gij hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook deze hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig of een vreemdeling of naakt of krank of in de gevangenis en hebben u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het mij ook niet gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof in de woorden van de 12 artikelen en spreken wij dan in ons hart: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, vanavond willen wij weer verder gaan met de overdenking van wat de Heilige Schrift ons leert aangaande de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden, de laatste trap van Christus verhoging. We vinden daar in onze catechismus in zondag 19, vraag en antwoord 52, een verklaring van, vanuit het gezichtspunt van de troost. U weet dat wij eerst bezig geweest zijn met een aantal elementen uit de schrift op te diepen, die ons vertellen hoe dat zal zijn met de wederkomst van Christus, wie die komende rechter zal zijn. En dan vervolgens hebben we gezien wat hij zal doen, met name ook aan de hand van de woorden uit Openbaring 20, waar ons verteld wordt dat de boeken zullen geopend worden en dat er niet op grond van wat er in de boeken geschreven staat ook geoordeeld zal worden. En als dan dat oordeel uitgesproken wordt, dan zal blijken dat er twee soorten mensen zijn, rechtvaardigen en goddelozen. Wij willen vanavond met elkaar gaan letten op wat de Heere tot de rechtvaardigen zal zeggen. En dat vinden we beschreven ook in het schriftgedeelte wat we gelezen hebben in Matteüs 25 en met name in de woorden van vers 34. Als dan zal de koning zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn, komt, gij gezegenden mijns vaders, beërft dat koninkrijk, het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. En u vindt daar de weerslag van ook in antwoord 52 van onze catechismus, in het laatste gedeelte van dat antwoord, waar staat dat de Heere mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. We zullen samen eerst de Heere bidden om zijn zegen en dan willen we dankzegging doen voor het gezin De Vos, waar vanmorgen een zoon geboren is. Heere, we mogen uw grote naam aanroepen ook in dit avonduur, nu wij weer bij elkaar mogen zijn om te vernemen wat gij uit uw woord tot ons te zeggen hebt. Het is altijd weer uw woord, Heere, dat al in uw huis ligt voordat wij er komen. En het is uw woord dat we hier niet alleen mogen aantreffen, maar dat ook geopend mag worden en dat tot ons gesproken mag worden. Het hoeft niet te gaan om mensenwoorden en menselijke meningen en opinies. Het mag gaan om het woord van de levende God. En laat het nu in ons hart zijn, Heere, die begeerte om juist ook daarnaar te luisteren. Tot wie zullen we anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Heere, laat dat in ons hart mogen leven als een getuigenis van ons geloof, als een getuigenis ook van onze diepe begeerte, van onze honger en van onze dorst naar het ware leven, om zo ook naar de bron van dat leven, naar die fontein van dat levende water te komen, om daaruit te drinken en daaruit gelest te worden. Laat dat zo mogen zijn, Heere. De werkelijkheid vertelt ons dat dat niet bij een ieder zo is. Dat niet elke kerkganger nu echt naar de kerk gaat met een begeerte in de ziel. Och Heere, schenk thans uw zegeningen. Och Heere, geef heil op deze dag. Zo zijn we ook vanavond niet allemaal gekomen. En er zijn er die nog nooit zo naar de kerk gegaan zijn. En die nog nooit met hun hart hebben kunnen zingen. Hoe branden mijn genegen heen om 's Heeren voorhof in te treden. En er zullen er ook zijn, Heeren, die dat toch wel eens echt gemeend hebben. En die toch wel eens in die gestalte geleefd hebben. En die toch wel eens werkelijk met honger en dorst gekomen zijn. En voor wie uw woord werkelijk wel eens spijs en drank geworden is, maar die door allerlei omstandigheden vandaag in een totaal andere zielsgesteldheid verkeren en bij wie dat levende besef en die levende begeerte niet meer is, of bij wie het inderdaad erg ingezonken is. Ach Heere, als het er ooit was, wilt gij het dan opnieuw geven, wilt gij het dan versterken, wilt gij het doen herleven. En als het er nog nooit was, gij zijt immers de machtige om het te werken, gij die de dingen roept, de dingen die niet zijn, alsof ze toch waren. Gij zijt ook, toch ook machtig, Heere, om in een dood, in een koud, in een ongevoelig en onverschillig mensenhart datgene te werken wat tot vrede en tot zaligheid dient. Gij zijt immers de machtige om in de duisternis van ons verblinde zondaarsbestaan het licht te doen opgaan, zoals gij het in de morgenstond van de schepping deed, toen gij sprak daar zij licht en er was licht. O Heere, wilt gij dan uw almacht, uw onoverwinnelijke kracht bewijzen, uw onwederstandelijke kracht, daarin dat gij zondaren het leven schenkt, het waarachtige leven. En ook daarin, Heere, dat gij versterkt hetgeen uw hand, uw almacht reeds gewerkt heeft, en dat gij verlevendigt het werk van uw geest in het hart van uw volk en kinderen, opdat als het vanavond gaat over datgene wat allen die u vrezen te wachten hebben, op dat woord waarmee, of als het gaat over dat woord waarmee zij straks zullen worden aangesproken en uitgenodigd en verwelkomd in het eeuwig koninkrijk, hun hart uit mag gaan tot u, en de begeerte gewekt en versterkt mag worden om die verwachting te koesteren en daarnaar verlangend uit te zien. Om straks ook volledig met u verenigd, u zonder zonde te mogen aanschouwen en te mogen dienen in uw heilige tempel. O Heere, wilt gij zo genadiglijk werken in ons midden, nadat u weet wat we nodig hebben. Open gij zelf de schriften, als we vanavond weer stilstaan bij die geweldige dag die straks komen gaat. En als wij dan bijzonder mogen letten op diegenen die aan uw rechterhand gesteld zijn en die gij straks tot u in de eeuwige zaligheid nemen zult. Heren, wij bidden van u dat gij ons hart wilt afstemmen voor uw woord en dat gij ons in het spreken en in het luisteren uw heilige geest niet onthouden wilt. We erkennen afhankelijk te zijn van u, o God, in alles. We erkennen dat we van onszelf niets hebben, geen woorden om te spreken, geen hart om te verstaan. We hebben van onszelf, Heere, niets dat goed is en dat werkelijk tot zaligheid dienen kan. Maar geef gij ons wat we nodig hebben. Geef gij ons in ons samen zijn de werking van uw heilige geest, dan zal het wel zijn aan deze plaats. Dan zult gij ook verheerlijkt worden, want immers als de geest werkt, dan zal hij erop aanwerken dat de Heere Jezus verheerlijkt wordt en dat hij gestalte krijgt. En dat mensen harten leren buigen onder het juk van Christus, om gewillig hem te gaan volgen. Neemt mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En zo zal dat ook vrucht dragen, Heere, in het leven van mensen die onder de bearbeiding van uw geest komen. Schenk ons dan uw woord en de vrucht erop. Uw naam tot verheerlijking en tot uitbreiding van uw rijk. We erkennen uw heilige naam, Heere, dat u opnieuw in een gezin der gemeente vreugde hebt willen geven. Gij hebt in het gezin de Vos aan de morgen van deze dag geschonken dat daar een kind mocht worden ontvangen als uit uw hand. En u hebt ook in de geboorte alles wel gemaakt. Dat wil zeggen dat u niet alleen dit jonge leven hebt geschapen, maar dat u ook een leven hebt gespaard. En daarin is toch ook uw goede hand op te merken. Heere, gij die de schepper van alle dingen zijt en de onderhouder van het geschapene, gij hebt het ook daar weer willen bewijzen dat u nog voor leven zorgt. Wij bidden van u, Heere, dat ze daarmee in u mogen eindigen, maar ook dat ze het daar mogen leren en steeds dieper mogen gaan beseffen dat een mens het nodig heeft wederom geboren te worden. En dat geldt ook van dat kind dat vandaag zijn leven op aarde begon. Schenk aan dat kind, en kon het zijn, schenk aan dat kind vroeg de genade van de nieuwe geboorte. Schenk dat aan dat hele gezin, Heere, opdat ze in de vrezen van uw naam mogen leven. En opdat zij, ook als ouders, mogen ontvangen van u wat ze nodig hebben om waarlijk christelijke en godzalige ouders te kunnen zijn. Maak het verder wel en geef uw zegen. Heere, wij bidden van u dat gij aan al onze kinderen gedenken wilt, onze kleine kinderen en onze opgroeiende jeugd. Ja, wij bidden, Heere, dat gij werken wilt, genadig en krachtig werken wilt in kinderharten, in de harten van jongens en meisjes, die te midden van allerlei vragen opgroeien en te midden van allerlei verzoeking en verleiding hun weg moeten vinden. O, laten ze die weg mogen vinden bij het kompas van uw heilig woord, o God. Want als wij bij eigen licht gaan en als wij met onszelf te raden gaan en als wij het licht van de wereld te baat roepen, dan zullen we verkeerd uitkomen. Maar wanneer gaan we veilig? Wanneer houden we de juiste richting? En toch als we geleid worden door wat gij in uw woord zegt. En laten ze dan ook in hun jeugd, Heere, die genade van u mogen zoeken en ontvangen, dat gij in uw woord hun gang en treden vast wilt maken, opdat zij zich van uw paden niet zullen keren. Heere, laat dat inderdaad ook het begeren van ouderen zijn, dat gij in het leven van jongeren dat tot openbaring wilt brengen. En dat gij zo ook uw kerk wilt bouwen. De zuigkracht van de wereld is sterk. En Satan viert zijn triomfen. En er gaan er nu eens hier en dan weer daar steeds meer van u en van uw wegen af. En er keren er steeds meer alom, ook in ons eigen land, u en uw dienst terug toe. En die verzoeking die wordt sterker, Heren. En dat komt ook op onze jonge mensen af. Om de genoegens van deze wereld te verkiezen voor uw woord en voor uw dienst. Maar wij bidden van u, Heere, dat gij onwederstandelijke genade wilt verheerlijken in hun hart. En dat gij hen winnen wilt voor uzelf. En dat gij hen brengen wilt daar waar zij moeten zijn. Om waarlijk u de Heere te mogen vrezen. En het geheim van het waarachtige geluk. Het geheim van het waarachtige leven en van de ware vervulling van levensbehoeften gekend wordt. Heere, wij bidden u om uw zegen, over alles wat op uw zegen wacht. En we vragen u dat gij ons gedenken wilt in alles waartoe wij in dit avonduur geroepen worden. Laat uw geest werken en hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 73, het 12e en het 13e vers. Psalm 73, vers 12 en vers 13. Ik zal dan gedurig bij u zijn. En wien heb ik nevens u omhoog? Thank you. Nogmaals willen we dan met elkaar in de geest ons verplaatsen naar die dag waarvan niemand precies de datum kent, maar waarvan we wel weten dat hij zeker komen zal, omdat de Heere het gezegd heeft. Die dag die de laatste zal zijn van deze wereld, die een afsluiting zal maken aan de geschiedenis van deze wereld. Die dag die ook de dag van het grote gericht zal zijn. We hebben al met elkaar gelet op de persoon van de rechter. De Zoon des Mensen, de Heere der Heerlijkheid. Hij zal straks die eer en die heerlijkheid ontvangen dat zijn vader hem het gericht toevertrouwt. En dat hij op de troon die op de rechterstoel zal zijn mag zitten. En dat alle volkeren en al de inwoners der wereld voor hem gebracht zullen worden. En hij mag ze richten. En hij zal dat doen, zo hebben we ook gezien, op grond van recht. Op grond van hetgeen in de boeken geschreven staat. In dat boek waarin de dingen opgetekend staan. Dat gedenkboek dat voor Gods aangezicht is. En dat boek ook waarin de norm is vastgelegd, de heilige wet des Heren en tevens het heilig evangelie des Heren. En naar die strikte rechtvaardige norm die God zelf heeft gegeven, zullen de mensenkinderen beoordeeld worden. En dan zal blijken wat hier op aarde vaak niet merkbaar is. Wat hier op aarde door elkaar heen ligt, maar dat er toch onderscheid is tussen de een en de ander. Dan zal, zo zegt de profeet Maleachi, het onderscheid gezien worden tussen hem die God dient en hem die hem niet dient. Door allerlei omstandigheden is dat op deze wereld nooit met onfeilbare zekerheid vast te stellen. Er zijn kinderen Gods die zich alles behalve als kinderen Gods gedragen. En er zijn wereldlingen, goddelozen, die een gedaante van godzaligheid hebben en heel veel op Gods kinderen lijken. En zoek dan maar eens uit wie er wel en wie er niet bij hoort. En zo zijn er allerlei dingen, allerlei zaken, waardoor dat onderscheid bijna niet te maken is. Althans nooit met volkomen zekerheid te maken is voor ons mensen die maar een betrekkelijk en een zeer beperkt inzicht hebben. Ondertussen weet de Heere natuurlijk wel wie de zijnen zijn. En hij vergist zich niet. Maar er komt een dag waarop dat onderscheid gemaakt zal worden, publiekelijk. Want zo hebben we gelezen in het schriftgedeelte uit Matteüs 25 en daar is de Heere Jezus zelf aan het woord dat er op die dag een scheiding zich zal voltrekken. Ja, dat de rechter zelf de scheiding zal voltrekken. Hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten en de bokken aan zijn linkerhand. En daarbij vergist hij zich niet. Al staan er straks duizenden, tienduizenden, het getal is niet uit te spreken. Al staan er straks ontelbaren voor hem, dan zal hij zich in geen enkel geval vergissen. Want met een onfeilbare zekerheid kent hij het hart van elk mensenkind. En weet hij wie wel en wie niet tot de zijnen behoren. Hij laat zich niet door het uiterlijk verblinden. Hij zal naar het gezicht van zijn ogen niet richten. Dat wil zeggen, hij zal niet op het uiterlijk afgaan. Want de schijn verblindt. Zowel naar de negatieve als naar de positieve kant. Maar hij zal op grond van wat hij met goddelijke en onfeilbare zekerheid weet, die scheiding voltrekken tussen wat hij zelf noemt schapen en bokken. En dan zal hij tot beide categorieën spreken. En wat hij dan zeggen zal, dat is het uiterste vonnis. Daar kan ook geen verandering meer in aangebracht worden. Daar is geen hoger beroep meer mogelijk. Dit is dan voor eeuwig de bestemming van de mens. Tot wie zal hij eerst spreken? Volgens het onderwijs van Matteüs 25 zal hij eerst tot de schapen spreken. En pas daarna tot de bokken. Waarom eerst tot de schapen? Ik denk dat dat samenhangt met dit feit, dat de Heere liever behoudt dan verdoemt. Dat als het gaat om voorkeur bij God, als we zo menselijk van hem mogen spreken, dat zijn voorkeur er naar uitgaat om mensen te behouden en niet om ze te verdoemen. Hij heeft geen lust in de dood van de goddeloze. Maar daarin heeft hij lust dat de goddeloze zich bekeert en leeft. En het veroordelen van de zondaar en het verdoemen van de goddeloze blijft zijn vreemd werk. Zoals Jesaja ons leert. Waarom eerst de schapen? En pas daarna de bokken. Dat hangt ook wel samen, denk ik, met het feit dat hij dit doet ter wille van de rechtvaardigen zelf. Opdat ze bewaard zullen worden voor die verschrikking die hen zou kunnen overvallen als zij eerst dat uiterst zware oordeel over de goddelozen moesten zien en aanhoren. En hij doet het ook met het oog op de goddelozen, met het oog op de bokken, opdat zij, door wat de Heere tot de rechtvaardigen, tot de schapen eerst zegt, voordat zij aan de beurt komen, opdat zij door wat de Heere tot die schapen zegt, er goed van overtuigd zullen worden dat zij in hun leven uitermate dwaas gehandeld hebben. En daarom zullen wel de bokken het vrijsprekende vonnis van de rechter horen dat hij over de schapen uitspreekt. Maar daarom zullen niet eerst de schapen dat oordeel horen waarin de verdoemenis van de bokken bezegeld wordt. En wat zegt hij dan tot de schapen? Laten we erop letten hoe de woorden uit Matteüs 25... ons door de Heere zelf zijn gegeven. Hij noemt ze op een bepaalde manier, hij spreekt ze aan. Hij had ze natuurlijk op allerlei manieren kunnen aanspreken. Maar hij verkiest tot hen te zeggen, hij verkiest hen te noemen, gezegenden mijns vaders. En daarin is zijn oordeel precies tegenovergesteld aan het oordeel dat de wereld over hen uitgesproken heeft. Want wat de wereld van hen denkt, dat is in een paar woorden te zeggen. De wereld denkt van hen dat zij de gevloekten zijn, de ellendigen, aller afschrapsel. En zo heeft de wereld ze ook menigmaal behandeld. De schrift getuigt het ons, de Heer Jezus zegt ons dat de schapen dat te wachten hebben. Ze worden immers ook uitgezonden te midden van de wolven. En ze zijn daar in allerlei gevaren en onder allerlei bedreigingen, en dat komen ze aan de weet ook en dat ondervinden ze aan den lijve. Want de wereld heeft met die schapen van Christus niet veel op. De wereld veracht ze, de wereld negeert ze, en dat is dan nog het gunstigste wat ze overkomen kan. Maar de wereld vervolgt ze ook en de wereld zoekt ze uit te roeien en de wereld maakt korte metten met hen. Dat is menigmaal zo geweest en dat zal ook nog wel zo blijven, want als ze straks in de hemel zullen zijn, dan laat de Heere het Johannes weten dat ze uit de grote verdrukking gekomen zijn. Maar als de Heere tot hen spreekt, dan noemt hij hen de gezegenden. En dat is niet alleen maar tegenovergesteld aan de mening die de wereld over hen heeft, maar dat is ook tegenovergesteld aan het oordeel dat de wet over hen heeft uitgesproken. Want de wet heeft gezegd, en dat geldt ook van die schapen, immers het geldt van alle kinderen van Adam. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dat zegt de wet. En die schapen hebben dat in hun leven toch geleerd, anders zouden het geen schapen zijn. Een van de dingen die de Heere, die de herder hen geleerd heeft in hun leven, is kennis van zichzelf. Kennis van hun verlorenheid. Want als het erop aankomt, zijn al die schapen verloren schapen geweest. En zijn al die schapen stuk voor stuk door de herder uit hun verlorenheid gered. En zo heeft hij hen ook geleerd wat het is om verloren te zijn. Verloren in zonde en schuld. Verloren onder het oordeel van de wet. Verloren en daarom ook vervloekten. Want zij hebben de wet gebroken. En ze zijn niet gebleven in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En ze hebben het dan ook geleerd te onderschrijven en te aanvaarden. Dat ze geen recht op de gunst en op de liefde en op de ontferming van de Heere hebben. Ze hebben het leren onderschrijven dat zij door hun zonden en door hun afwijkingen en door hun schenden van de wet, de dood en het verderf en de toorn Gods hebben verdiend. Maar in tegenstelling tot wat de wet over hen uitspreekt, namelijk de vervloeking, noemt de Zoon des Mensen hen straks op zijn grote dag gezegenden. En dat is ook tegengesteld aan hun eigen vrees. Want als ze zichzelf zo leren kennen, niet alleen maar als allerafschrapsel, als mensen die bij de wereld niet in tel zijn, maar veracht. Maar bovenal, als ze zichzelf leren kennen als overtreders van de wet en liggende onder de vloek en onder de toorn van God. Dan mag er genade in hun leven verheerlijkt zijn en dan mag de Heere hen opgezocht hebben en dan mogen ze de tijd gekend hebben dat ze als een verloren schaap door de herder gevonden zijn en dat de herder hen zijn liefde heeft bewezen en dat kunnen ze en dat durven ze niet ontkennen, maar dat neemt nog niet alle vrees en alle verschrikking uit hun ziel weg en vaak kan het lang duren voordat ze werkelijk volkomen vrede en rust leren vinden in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En ze kunnen zo heen en weer geslingerd worden. En ze kunnen zo benauwd worden aan alle zijden. En ze kunnen van buiten en van binnen zo bestreden worden. En als ze dan denken aan die grote dag, dan kunnen ze zichzelf ook niet meer troosten en op de been houden met een enkele ervaring en met eens een bemoediging uit het woord van God, dan zakken ze door al die dingen heen, want dan gaat het om zaken waarbij het recht ter sprake komt. En het recht is niet opgelost met een bevinding. En het recht van God is niet bevredigd met een tekst die je krijgt. En het recht is niet tevreden als wij eens een keer een psalmvers krijgen waardoor we innerlijk ontroerd en aangedaan zijn. En zolang de zaken niet vastliggen in dat bloed van Christus dat reinigt van alle zonde. En zolang we in onszelf nog heen en weer geslingerd worden, kan er zoveel vrees en verschrikking zijn. Maar wat hij straks gaat zeggen, die middelaar, die zaligmaker, die rechter van de jongste dag. Dat zal toch in tegengesteld zijn aan al die vrees en al die angst die hun ziel zo menigmaal gekweld hebben. Gezegenden. Gezegenden mijn vaders noemt hij hen. En zoals de Heilige Geest de Zoon verheerlijkt, gaat de Zoon de Vader verheerlijken. Ziet u dat? Want de Zoon leidt nu al de zaligheid van de kerk des Heren terug tot de uiteindelijke bron en oorzaak, en dat is de Vader. De Vader die hen verkoren heeft. En hij laat het ze daar ook direct al horen, wat ze straks in dat koninkrijk en in die eeuwige zaligheid meer en meer gaan verstaan dat hun zaligheid en de bron van hun zaligheid niet ligt in het feit dat zij wedergeboren waren. Niet in het feit dat ze gelovig waren. Niet in het feit dat ze ondervinding van Gods gunst en gemeenschap hebben gehad. Niet in de oefeningen die ze gekend hebben en in het geloof en in de heiliging die ze mochten ontvangen door de werking van de Heilige Geest. De uiteindelijke bron, de diepste oorzaak van hun zaligheid ligt nog niet eens in het werk van de Heilige Geest. Ligt ook nog niet eens in de verdiensten van Christus aan het kruis van Golgotha. Maar die ligt in de eeuwige vrije gunst die eeuwig de Vader bewoog. Daar gaat de zaligheid op terug. En daar komt de zaligheid vandaan. En als hij ze zo heeft aangesproken, gezegenden mijns vaders, dan gaat hij hen uitnodigen. Kijk, wat de Heere straks tot hen zal zeggen, dat komt toch ook weer niet helemaal onverwacht. Wat bedoel ik daarmee? Als het helemaal onverwacht zou zijn, dan zou dat betekenen dat zij van deze heilswaarheid die in die aanspraak opgesloten ligt, hier op aarde nog nooit iets verstaan hebben. Maar de Heere gaat door zijn geest toch zo in hun leven, in hun ziel werken, dat zij in beginsel al iets van deze dingen leren verstaan. Want al liggen ze dan onder de toorn Gods van nature, en al moeten ze onderschrijven dat ze onder de vloek van de wet liggen, en al is er vrees en bekommernis in hun ziel, en al zijn ze voor veel dingen van het woord des Heeren blind, toch komt er in hun leven door het werk van de Heilige Geest al iets van die zegen van boven ook. En toch zijn er van die momenten dat ze delende in die zegen en delende in die gunst van God tijden kennen van vreugde en van blijdschap waarin de ziel inderdaad opspringt in de Heere. Hij zag op mij neer. En vandaar dat het niet helemaal onverwacht zal komen. Iets van wat de Heere dan tot hen zal zeggen, dat heeft hij al hier op aarde tot hen gesproken. In meerdere of in mindere mate, de een krijgt er meer van dan de ander, maar het zijn geen vreemde zaken meer. En het wordt in de ziel afgedrukt. De Heere geeft zijn gunst. De Heere bewijst zijn genade. De Heere schenkt zegen aan vloekwaardigen. De Heere gedenkt mij. Ik ben wel ellendig en noodruftig, maar de Heere denkt aan mij. Als de dichter dat mag zeggen, dan is dat vanuit deze wetenschap, die verklaard ligt in het feit dat de Heere, zo'n mens die zichzelf ellendig en noodruftig leert kennen, toch een gezegende Gods beschouwt. Maar als hij ze zo aangesproken heeft, dan, zo zei ik, dan nodigt hij ze uit. Twee dingen. Komt en beërft. Dat woord komt heeft hij niet voor de eerste keer gezegd als zij straks voor hen verschijnen. Dat hebben ze hem ook al eerder horen zeggen. Komt herwaarts tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn. En er was een moment dat die nodiging van het evangelie in hun hart ging. Er was een moment dat ze het met dat woord des Heren leerden wagen. En dat ze met hun zonden en ellenden zich tot hem ter genezing gingen wenden. Er was een moment in hun leven, nee, er waren momenten in hun leven. Dat zij de kracht van die nodiging, komt herwaarts tot mij. Zo in hun ziel gingen gevoelen dat zij kwamen, getrokken, onwederstandelijk getrokken, om hun hoop op hem te stellen, om hun heil bij hem te zoeken, om hun verloren zaak aan zijn voeten neer te leggen, om hun schuld voor hem te bewenen, zo zijn ze gekomen. En als ze het hem straks horen zeggen, dan is dat dus niet voor de eerste keer. En als een nodigende heiland is hij hen in beginsel ook dierbaar geworden. Zo hebben ze hem lief gekregen. Als een zaligmaker die zondaren ontvangt en met hen eet. Als een zaligmaker die het verlorene zoekt en redt. Als een zaligmaker die mensen niet van zich afstoot en van zich wegstuurt. Maar als een zaligmaker bij wie plaats is. Zo hebben ze hem nodig gekregen. Zo is hij hen dierbaar geworden. En nu ontmoeten ze straks hun rechter. En ze horen die rechter beginnen met hetzelfde woord. En dat dicht legt tegelijk de band. Dat is tegelijk ook, als er nu nog vrees mocht zijn, de oorzaak waardoor die vrees wordt uitgebannen. En als zij dan straks voor die grote witte troon zullen staan, met een kloppend hart en met bevende knieën, omdat zij zien op zoveel tekort en zoveel ongerechtigheid die in hen overgebleven is, dan neemt hij door dat woord dat ze hebben geleerd bevindelijk, al die vrees en al die verschrikking weg. En hij zegt op diezelfde vriendelijke toon vol ontferming en bewogenheid, kom. Laat mijn heerlijkheid u niet verschrikken. En laat mijn grootheid geen reden voor u zijn om u te verbergen of een schuilplaats te zoeken. Kom en beërft. En als hij zegt beërft, dan spreekt hij hen aan als kinderen, want immers kinderen zijn erfgenamen. Als hij zegt beërft, dan erkent hij daarin dat zij tot kinderen en erfgenamen zijn aangenomen. En dat voor hen een erfenis is weggelegd. Een onverwelkelijke en een onbevlekkelijke erfenis die in de hemelen voor hen bewaard is tot op die dag. Een erfenis door de Vader gegeven en door de Zoon verworven. En wat is die erfenis? Het Koninkrijk. Zo wordt het door de Heere genoemd. En zo zal het wel genoemd worden, omdat het inderdaad het Rijk van de Koning is. Jezus Christus. En zo zal het door de Heere ook wel genoemd zijn. Omdat dat juist hetgene is wat die mens in het paradijs in zijn val is kwijtgeraakt. Het Koninkrijk. En sindsdien is hij geen koning meer, maar een slaaf van zijn eigen lusten en zondemachten. Maar nu mogen ze het koninkrijk ontvangen. Een koninkrijk dat gereed gemaakt is, of zoals hier staat, bereid is. Klaargemaakt. Door de liefde van de Vader. Door de verdiensten van de Zoon. En door de heiligmakende werking van de Heilige Geest die in die erfgenamen ging werken. Want terwijl die erfenis bewaard werd in de hemelen, werden de erfgenamen ook bewaard. Zodat ze niet in de wereld zouden opgaan. En ondergaan. Maar de Geest die hen geschonken was, heeft hen bewaard. Voor de erfenis. Opdat ze straks deel zullen hebben in die erfenis. En dan maakt de Heer het persoonlijk, zodat ze allemaal weten dat zij bedoeld worden. Want hij zegt erbij, beërf dat koninkrijk het welk u bereid is. U, meervoud, al die schapen, voor hen allen is dat koninkrijk bereid. Voor alle gelovigen, voor allen die hun hoop op de Heere Jezus hebben leren stellen. Voor allen die als arme en ellendige zondaren zijn gevlucht en hebben gehoopt op zijn verlossing. Maar niet alleen meervoud. Want u weet het, de Heere maakt datgene wat hij al zijn volk belooft ook persoonlijk. Dat doet hij hier op aarde ook. Dat zal hij straks ook doen. Als hij die laatste belofte gaat vervullen, dan maakt hij wat voor allen geldt, toch voor die allen weer persoonlijk. En dan wordt het weer een iegelijk, het welk voor u bereid is. Voor elk schaap apart. Want zo zijn ze ook gekend van eeuwigheid. Niet als een groep, niet als een menigte, maar als enkele individuele mensen. Zo zijn ze gekend. Zo zijn ze uitverkoren. En zo zijn ze in de tijd geroepen. Hij roept de sterren bij name. Hij roept ook al de zijnen afzonderlijk bij name. Ze worden allen aangesproken, zeker. Het evangelie wordt aan allen verkondigd, maar als de Heere het toe gaat passen, doet hij het heel individueel. En dan kun je in de kerk zitten, alsof je er alleen zat. En dan kun je in de wereld verkeren tussen zoveel duizenden mensen. Maar als de Heere zijn woord persoonlijk gaat maken, dan neemt hij u te midden van al die duizenden apart. En dan richt hij zich afzonderlijk tot uw ziel. En dan spreekt hij tot de noden van uw hart. Precies afgestemd op die noden van uw hart. En wanneer is dat dan gebeurd? Ik bedoel, wanneer is dat koninkrijk dan bereid? Voor de grondlegging der wereld. Van eeuwigheid. Want van eeuwigheid waren zij immers gekend en van eeuwigheid waren zij ook tot die zaligheid bestemd. Ik heb u lief gehad, zegt hij, met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken, met goede tierenheid. Uitverkoren in hem voor de grondlegging der wereld. En dat geeft dan tegelijk antwoord op de vraag, gemeente, wie die schapen zijn. En tot wie dat dan gezegd zal worden. Want u begrijpt het wel, als er een scheiding zich voltrekt, dan ligt daarin opgesloten, het zal niet tot een ieder gezegd worden. Het wordt alleen tot die groep gezegd, die hier de schapen genoemd worden. Wie zijn die schapen? Nu, dat blijkt dan uit de manier waarop de Heere tot hem spreekt, als hij het heeft over gezegenden mijns vader. En als hij het heeft over mensen voor wie het koninkrijk bereid was van de grondlegging der wereld. Het woord staat er niet bij, maar het is onmiskenbaar tot tweemaal toe de Heere hier doelt op de verkiezing. De verkiezing. En dat is ook inderdaad wat onze catechismus daar dan uitlicht. Want als onze catechismus spreekt over de wederkomst van de Heere Jezus, dan wordt daar onder andere gezegd in het laatste gedeelte van antwoord 52, dat op die dag de Heere mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. En dat is ook weer in overeenstemming met wat wij vorige week lazen in het 20e hoofdstuk van de Openbaring, want daar staat het zo dat wie worden er behouden, wie gaan er de zaligheid in, degene die geschreven staan in het boek des levens des lams. Dat zal dan ten volle geopenbaard worden. Wie dat zijn. Dan zal ook de volle zekerheid van de verkiezingen deel worden van al Gods kinderen. Hier op aarde wil de Heere hen zekerheid ter aanzien van hun zalige verkiezing geven bij trap en maat. En daar is onderscheid in, zo lezen wij in onze Dordtse leerregels. Maar dan zal het volkomen zeker zijn. Want als de Heere het zo gaat zeggen, gij gezegende mijns vaders beërft het koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging der wereld, dan is het niet meer een bepaalde trap en een bepaalde maat van kennis, maar dan is het volle kennis geworden. Mij en alle uitverkorenen. En dat zal dan voor al die schapen een grote wonder zijn. Want zo worden ze tegelijkertijd bepaald. Bij het feit dat het niet desgenen was die wilde, of desgenen die liep, maar des ontfermenden Gods. Hier op aarde hebben ze misschien nog menigmaal gedacht dat het ook wel een beetje van hun lopen afhing. En dat het hier op aarde nog wel een beetje van hun willen afhing. En van hun vroomheid en van hun werken. Oh, we kunnen het gereformeerd genoeg zeggen. En we kunnen het heel duidelijk stellen dat het niet is desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermenden Gods. Maar je bent er zo nog maar niet aan gestorven. Ik bedoel aan die verwachting van jezelf en dat steunen op jezelf. Je kunt het wel zeggen, maar de praktijk van het leven en in de praktijk der godzaligheid wordt het toch vaak menigmaal anders ondervonden. En dan is de beleving en de aanvaarding van deze woorden nog heel wat anders. Maar daar, als zij voor die rechter staan en als ze het hem horen zeggen, en als zij tot tweemaal toe zo duidelijk erop zinspeelt, bovendien, als dat andere boek geopend wordt door des levens is, en als niet alleen op grond van datgeen wat in de boeken geschreven staat, maar ook op grond van datgene wat in dat boek des levens geschreven staat, recht gesproken wordt. En als dat de laatste grond voor de rechter gaat worden om hen aan te spreken als gezegenden mijns vaders, dan zullen ze het ten volle gaan beseffen wat het betekent dat het niet aan hen lag. En dat het niet om hen was, maar dat het uit God was en door God. Daar zullen ze het voor goed afleren om nog iets op hun eigen naam te schrijven. En ze zullen het voor goed kwijt zijn om nog iets van hun eigen werk te verwachten. En ik denk dat hun reactie in eerste instantie niet is een woord waarin zij uitbreken in een lied of in een jubelzang vanwege dat wonder wat hen te beurt valt. Maar dat het eerste zal zijn stille verwondering. Waarom was het op mij gemunt? En dan zullen ze straks ook wel leren om in hem te eindigen. En dan zal de hemel ook wel weer galmen van lof en van vreugde en van voor hulp en heil hen aangebracht. En dan zullen ze wel gaan bezingen dat genadewerk van Gods geest in hun binnenste en dat werk van Christus voor hen, maar ook dat werk van de Vader, dat ze van eeuwigheid gekend zijn. Vrije gunst die eeuwig hem bewoog. En zo zullen nu al die uitverkorenen in de hemelse zaligheid worden opgenomen. Ja, zo benadert de schrift dat. En dan kunnen wij zeggen, zie, dan komt het er maar op aan dat je uitverkoren bent. Natuurlijk komt het daarop aan, natuurlijk. Natuurlijk komt het er maar op aan dat je naam staat in dat boek des levens, des lams. Maar er is ook een andere kant van de zaak. En die wordt ons ook in de woorden van de tekst genoemd. En die komt op andere plaatsen in de schrift ook tot uitdrukking. Want wie zijn dat dan, die uitverkorenen? Ach, dat zijn toch diegenen die hier genoemd worden, de schapen. En dat zijn toch diegenen van wie de Heere Jezus straks zegt, ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Met andere woorden, dan komt hij te spreken over de werken der liefde en der barmhartigheid die even zoveel vruchten van het waarachtig geloof zijn. Dat is een andere benadering. Dat weerspreekt datgene wat ik zo pas gezegd heb niet. Nee, dat bevestigt het, want daarin komt het in hun leven openbaar. Dat zij de gekenden des Vaders zijn. Zo is het gebleken. Dat zij door de band des geloofs aan de Zoon verbonden zijn. En vandaar dat de schrift ook mag zeggen, ze zullen geoordeeld worden naar hun werken. Opdat een iegelijk wegdragen hetgeen in dit lichaam geschied is. Het zij goed, het zij kwaad. Daar wijst de Heere hier ook op door te spreken over, hij was in de gevangenis en toen zijn ze tot hem gekomen. Hij was hongerig en toen hebben ze hem te eten gegeven. Hij was krank en toen hebben ze hem bezocht. Ze weten het zelf niet. Want ze vragen, Heere, wanneer was dat? En dan zegt hij, als ge dat aan een van mijn minste discipelen gedaan hebt, hebt ge het mij gedaan. Dat is geen sociaal evangelie. En degene die hier een sociaal evangelie van maken, die verdraaien de schriften tot hun eigen verderf en ondergang. Maar dit is het evangelie van de vruchten van het geloof. anders niet. Dit is het evangelie dat ons zegt dat wie waarlijk Christus door een waar geloof ingelijfd is, ook vruchten der dankbaarheid gaat voortbrengen. En die gaat Christus verheerlijken in kleine dingen, ongemerkt, zonder dat hij daar inderdaad reclame voor laat maken, zonder dat hij voor zich laat trompetten, want ze zeggen: Heere, wanneer? Maar het is er wel in uitgekomen dat er een waarachtige band van echt en levend geloof met de Heere was. Vruchten van het geloof, waaruit de echtheid van het geloof openbaar kwam. Maar het geloof was eerst, niet de vrucht. En waaruit blijkt dat dan dat het geloof eerst is? Nou, denkt u dan met mij maar even aan het beeld dat de Heere Jezus zelf gebruikt. Schapen. Dat is ook niet toevallig. Zo spreekt hij zo vaak over de zijnen. En het heeft wat te zeggen dat hij ze zo noemt. Wie zijn die uitverkorenen? Dat zijn zijn schapen. En waaraan kent u die schapen? Dat heeft hij ook zelf gezegd. Mijn schapen horen mijn stem. En ze volgen mij. Daaraan zijn ze te herkennen. Dat zijn de kenmerken die hij zelf van hen geeft. En wat is dat dan? Mijn schapen horen mijn stem. Terwijl hij daarbij zegt, de stem van een vreemde kennen ze niet en een vreemde zullen ze daarom ook niet volgen. Wat is dat? Die stem van de herder. En wat is dat kennen van die stem? En wat is dat volgen van die herder als ze zijn stem horen? Gemeente, dat is niet anders dan geloven. Dat is niet anders dan gehoorzamen. Dat is niet anders dan gelovig antwoord geven op zijn eerste komt. Komt tot mij alle die vermoeid en belast zijn. Komt en ik zal u rust geven. Zo nodigt hij immers zijn schapen. Als die herder 's morgens bij de stal komt en de deur opent en hij zijn schapen aanspreekt, dan is daar tegelijk de nodiging in: komt mijn schaap. En dan gaat hij voorop, om de weg niet alleen te wijzen, maar ook de weidegronden uit te zoeken, opdat ze zich te goed kunnen doen aan de spijzen die hij voor hen heeft uitgezocht. En opdat hij hen de plaats zal geven waar ze hun dorst kunnen lessen, met het water dat hij voor hen heeft uitgezocht. En opdat zij een plaats van rust kunnen vinden als ze vermoeid zijn van het lopen, daar waar hij voor hen de rust heeft uitgezocht. En gewillig en gehoorzaam en liefhebbend volgen zij de herder, want ze hebben zijn stem herkend. En naarmate ze meer hebben gevolgd, omdat ze meer naar die stem hebben geluisterd, hebben ze ook meer in die stem gehoord. Ze hebben zich, en ik gebruik het beeld nu maar niet meer, want dan klinkt het enigszins vreemd, maar degenen die van Christus zijn, hebben zich zalig leren luisteren aan de stem van de herder. Dat is het geheim. En dat is dan ook vrucht van verkiezing. En toets u nu maar op dit punt. Ik vraag u niet of u zelf wilt onderzoeken bij deze vraag of uw naam in het boek des levens staat. Want wie zou daar nu antwoord op kunnen geven? Hebt u daarin gelezen? Heeft de Heere dat boek wel eens voor uw ogen opengelegd en uw naam daarin aan u aangewezen? Nee. Niet door een bijzondere openbaring buiten de schrift om worden we daarvan verzekerd, zeggen onze Dordtse leerregels. Maar uit de vruchten van onze zalige verkiezing. En daar hoort geloof in Christus bij. Daar hoort die activiteit van de schapen bij. Ze horen mijn stem. En ze volgen mij. En daarom, ik vraag u niet, zo onderzoek u zelf op het punt of u uitverkoren bent of niet. Maar onderzoek u wel op de vraag, bent u een schaap? Is dat geheim van het horen er? Of luistert u naar andere stemmen? De stem van de verleider, de stem van diegene die u afzoekt te voeren. De stem van de wereld, naar de lokstem van de zonde, naar de fluisterstem van de vorst der duisternis. Staan uw oren voor die stem nog open? Volgt u de herder niet, maar dwaalt u nog op eigen gekozen wegen? Dat zijn wegen die ten verderven voeren. Dan hoort u ook niet bij de schapen. En als het zo blijft, staat u straks ook niet aan de rechterhand. En dan zal het tot u niet gezegd worden, komt gij gezegende mijns vaders, beërft het koninkrijk enzovoort. Maar dan zal tot u dat andere gezegd worden. Maar als door genade dat het geheim van ons leven werd, dat we leerden volgen, wie? Hem, die onze ziel lief kreeg, omdat hij eerst ons lief had. Volgen hem, die tot ons sprak en die krachtdadig en onwederstandelijk trok en wiens komt zo uitnodigend en zo uitlokkend was, dat we de kracht van zijn woord gingen ondervinden in onze ziel. En toen mochten we komen en toen mochten we het hem zeggen en toen mochten we schuld beleiden en toen mochten we genade smaken, wie zo kwam. Wie zo die stem lief kreeg, wie zo begeerte kreeg om hem te volgen, hem lief te hebben, hem te vrezen, die hoort bij de schapen. En die komt straks ook thuis. Want al moeten ze hier door de dorens en de distels heen, en al blijft er veel van de vacht, van de wol van hun vacht aan de dorens en de distels hangen, en al worden ze gewond en al worden ze gekneusd en al worden ze geacht als slachtschapen, ook dat nog. En al zijn ze door wolven omringd, uitgezonden als ze zijn te midden van de wolven, ze komen thuis, want de herder staat voor hen in. En straks komt het moment dat de herder, die de deur is, hen inlaat in de eeuwige zaligheid. Mij met alle uitverkorenen, zegt de catechismus, in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Ik ga niet over het eeuwige leven spreken, dat komt later wel eens bij leven en welzijn. Maar de catechismus spreekt er in deze enkele woorden zo over, de eeuwige blijdschap en heerlijkheid. Waar ze schapen blijven. Want ze gaan dan het lam volgen, openbaring 7, waar hij ook heen gaat. En dan dwalen ze nooit meer af. Dat deden ze hier wel. Dat hoort ook bij het schaap zijn. Afdwalen. Want schapen hebben een dwaalziek hart, en dat gaan ze ook bewenen. En hier waren ze ook altijd zwak. Dat hoort ook bij het schaap zijn. En hier konden ze zichzelf ook in geen enkel opzicht redden. Dat hoort ook bij het schaap zijn. Maar al dat leed is voorbij. En al die tranen, ook over verborgen zonden en over afwijkingen en over afdwalingen en over de herder moeite maken met hun zonden, al die tranen zijn straks afgewist. Als zij voor eeuwig bij de herder mogen zijn en als ze voor eeuwig God mogen grootmaken. Gemeente, hebt u die hoop dat dat ook voor u weggelegd is? Er is dat ene woordje in het laatste gedeelte van onze catechismus. Mij en alle uitverkorenen. Dan mag deze opsteller van de catechismus zichzelf ook een schaap noemen. En dan mag hij het hier in het geloof weten. Wat straks bevestigd zal worden door het oordeel van de rechter, dat hij een plaats krijgt aan de rechterhand. In dat geloof mag hij nu al over alle bergen van moeite en zorgen heen zien. In dat geloof mag hij over de listen en de lagen van de vorst der duisternis heen zien. In dat geloof mag hij ook over de bestrijding en de vrees in zijn eigen ziel heen zien. Mij en alle uitverkorenen. Want hij heeft het geheim geleerd dat de Heere hem een schaap gemaakt heeft. En dat de Heere hem band aan zich gaf van de herder. Hebt u ook die hoop op hem? En is die hoop gegrond in zijn eigen woord? Niet de niegelijk die zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. Er zijn er ook die menen in te gaan, maar die niet kunnen. die misschien wel vol vertrouwen voor die rechterstoel verschijnen, want ze menen immers in te gaan. Het is goed. Maar tot wie de rechter zeggen zal, ik heb u nooit gekend. Maar heren, en dan noemen ze op wat zij gedaan hebben en wie zij geweest zijn. Maar de heren, de rechter blijft volhouden, ik heb u nooit gekend. En tot hen zegt hij, ga weg. Dat maakt het zo ernstig, gemeente. Dat maakt het zo ernstig als wij het over die grote dag hebben, aan het eind van ons leven, aan het eind van de geschiedenis van deze wereld. Dan is het één van tweeën. Hier kun je nog menen dat je in een zeker tussengebied kunt leven. Niet bij de ene en ook niet helemaal bij de andere kant. Nee, bij Gods volk, bij de schapen reken je je niet, maar je hebt voor jezelf toch zo eigenlijk ook wel heimelijk de hoop en de gedachte, bij de bokken hoor ik ook niet meer. Waar hoort u dan bij? En zo reizen er heel wat de eeuwigheid tegemoet met een vage hoop. Met een misschien. Met een stuk onzekerheid en ze zijn er toch gerust op. Maar voor die rechterstoel helpt het misschien niet. En om werkelijk de gemeenschap met de Heere te beleven, is er een misschien ook niet voldoende. Denk nog eens aan die schapen, ze horen mijn stem. En dat is het leven van hun ziel. Ze kunnen wel afdwalen en dan door allerlei omstandigheden die stem niet horen, maar als het dan weer gaat leven, als het dan weer wakker wordt, als de Heere het gemis weer doet gevoelen, dan komt er toch ook weer begeerte, Heere, doe mij uw stem horen. En wat kan de ziel er dan toch weer naar uitzien, dat hij komt en dat hij spreekt en dat zijn woord weer eens opengaat en dat het woord weer eens indaalt in de ziel. En wat kan de ziel er dan naar verlangen dat hij ons weer wil opzoeken op de plaats waar we terechtgekomen zijn door onbedachtzaamheid. Ze moeten het belijden, ze moeten het voor de Heere met smart en met schaamte belijden. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, maar het wordt toch de verzoeking, ai, zoek uw knecht. En mag ik opnieuw leren volgen, Heere? En dat wordt toch het geheim van hun leven. En dan mogen ze wat mij betreft veel bestrijding en aanvechting hebben. En dan mag het niet altijd zo helder en zo duidelijk liggen. Maar dat is het geheim. En dat geheim is geen misschien. Op die momenten mogen ze het ook weten. Mogen ze het ook weten wie hun ziel lief heeft. Mogen ze het ook weten. En geloven, Heere, tot wie zullen we anders heen gaan. Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Hebt u die hoop? Waag het er niet op met minder dan dat. Een trein kun je nog missen, want er komt er nog wel een. Toen we in het voorjaar met een aantal collega's naar Engeland gingen, was er één bij die een verlopen paspoort bij zich had. Maar dat was doen aan, want ik kon wel een visum krijgen voor een paar dagen. Duurde een poosje en hij moest er wel even op wachten, maar hij kon toch nog mee met de boot. Maar als wij voor die witte troon tot de ontdekking komen dat ons papier niet getekend is met het bloed van Christus, dan kan het nooit meer in orde komen. Hebt u hoop? En is die hoop gegrond? Benaastig u, zegt de apostel. Benaastigt u om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Want al zo zal u, en dan denk ik weer aan die gezegenden des vaders, tot wie de rechter gaat zeggen, komt en beërft het koninkrijk. Al zo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heere en zaligmaker, Jezus Christus. Amen. We zingen Psalm 16, het derde en het zesde vers.
Amen.
Heren, nogmaals buigen we ons voor uw heilige troon, om uw naam te erkennen voor het woord van uw genade, en voor de zaligheid die gij bereid hebt, maar die gij ook uitwerkt, en waarin gij straks al de uwen volkomen zult doen delen. En dat staat vast, dat is gegrond op uw eigen trouw, op uw onveranderlijkheid, op uw eeuwig voornemen. O Heere, wij bidden u dat gij uw volk uit die bronnen wil doen leven, en dat gij hen zo bevestigen wilt, allen die schapen van uw kudde mochten worden, allen die de stem van de herder leerden verstaan, en wie er begeert het werd om hem te volgen. Heere, geef dat zij meer en meer mogen gaan leren van die herder, en van zijn werk, en van zijn liefde, en vooral ook van zijn trouw. Meer en meer mogen leren ook van de vader van die herder, de God en vader van de Heere Jezus Christus, die al de zijnen lief gehad heeft met een eeuwige liefde, en dat zo dat werk van uw Heilige Geest in hun ziel meer en meer tot openbaring mag komen. Wij bidden u dat zij die hoop mogen hebben, en dat zij die hoop mogen voeden, en zo ook naar het apostolisch vermaan meer en meer hun roeping en verkiezing mogen vastmaken. Heere, laat dat het leven van uw kerk kenmerken, van alle die u vrezen. En zij die hier buiten staan, o Heere, of ze zichzelf er buiten stellen inderdaad, of dat ze zich er mogelijk bij rekenen en menen dat ze kunnen ingaan, wat wij van onszelf denken beslist niet, maar wat gij van ons zegt. En daarom, Heere, alle die niet waarachtig de herder kennen en volgen, we bidden van u dat gij hen genade wilt schenken, dat het nog anders mag worden, en dat ze nog werkelijk leren volgen, werkelijk leren ingaan, werkelijk mogen leren u nodig te hebben. O Heere, werk zo met uw geest in ons midden, en heilig het woord der prediking aan ons aller hart. Ga met ons in die week die wij zijn ingegaan, bekwaam ons alle tot het werk waartoe gij ons roept. Wees gij met alle arbeid in de gemeente, ook in het kerkelijke leven. Heere, wilt u ook zijn op de klassesvergadering van aanstaande woensdag, als we weer een moeilijke vergadering tegemoet gaan. O, wij bidden, o God, de dingen liggen zo moeilijk en zo gecompliceerd in ons kerkelijke leven, en het geeft zoveel reden tot zorg. Wij bidden van u dat gij eens duidelijkheid wilt geven, en dat gij genade wilt geven, om te midden van alle verwarring inderdaad toch ook uw naam te belijden. En onze kerken wilt gij die bewaren bij wat vanouds door u aan haar is toevertrouwd. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 149, het vijfde vers. Zo zal de heerlijkheid der vromen op het luisterrijkst tevoorschijn komen. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.